begin met een paar mededelingen. In de eerste plaats dat er een verkoopdag zal worden gehouden woensdag namens de vrouwenvereniging van 14:30 tot 21:30. En dan dat er aanstaande zondag 3 oktober een aangepaste kerkdienst zal zijn in de gereformeerde kerk, die begint om 14:45. En dan nog een mededeling die de catechisanten al wel weten, maar voor de zekerheid nog even herhaald. In verband met de catechisaties, die zijn voortaan op donderdagavond 15:45 voor degenen die geboren zijn in 1971 en later. Om 17:00 voor degenen die geboren zijn in 69 en 70. 18:30. Voor degenen die geboren zijn in 66, 67 en 68 en om 7:15 de ouderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25, het 4e en het 6e vers.
Thank you.
We willen eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 21. De eerste 21 versen van Genesis 21. En na de schriftlezing zingen we Psalm 94, het 8e vers. 94 vers 8. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had, en de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die God hem gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zei: De God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij: Wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon van deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zover als die met de boog schieten. Want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel God riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Morgen is uit Genesis 21, het eerste gedeelte van vers 19. Genesis 21, vers 19. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. Wij willen samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heren, u hebt ons ook aan de morgen van deze dag nog weer samen willen brengen in de plaats die wij het huis des Heren noemen. De plaats waar gij uw volk wilt ontmoeten. De plaats waar we naar uw woord, naar de prediking van uw woord mogen horen. De plaats ook waar we ons mogen verenigen in een gemeenschappelijk gebed. Om onze noden aan u voor te leggen. En bekend te maken en u te bidden om uw gunst en om uw zegen. Heren, we mogen u erkennen dat gij ons zover gebracht hebt en dat u ons tot op dit ogenblik hebt willen sparen. We mogen u erkennen, heren, dat de week die voorbij gegaan is weer opnieuw een week was waarin uw goede tierenheden geen einde genomen hebben. Een week waarin we het weer hebben mogen ondervinden dat u van dag tot dag en van uur tot uur hebt willen sparen en dragen. En nu is het vandaag weer zondag. En nu mogen we vandaag weer de dag besteden in bijzondere zin in het zoeken van u en in het horen naar uw woord. Ja, laten we de dag inderdaad besteden in deze dingen, in het zoeken van u en van uw koninkrijk, bezig zijnde in de dingen van uw woord en van uw dienst. Geef dat we zo de dag mogen heiligen en dat we deze dag mogen afzonderen en een ander karakter mogen geven dan de dagen der week die werkdagen zijn. Heere, geef dat we vandaag mogen rusten, niet alleen van onze dagelijkse arbeid, maar dat wij ook mogen rusten van allerlei beslommeringen en bezigheden, opdat wij ons met des te meer kracht mogen geven aan dat geestelijke goed, aan dat geestelijke werk ook, opdat de rustdag een dag van geestelijke activiteit mag zijn, en opdat wij mogen zoeken, Heere, deze dag vruchtbaar te mogen maken in dienst van uw koninkrijk. Heere, wilt gij ons dankbare harten geven voor het feit dat we nog zo'n rustdag hebben. Er zijn allerlei tendensen in de wereld en ook in ons eigen volksleven die er meer en meer op wijzen dat de dag des Heren gelijk geschakeld moet worden met de dagen der week. En de tijd kon wel eens niet ver weg meer zijn, of we zullen deze dag ook meer en meer zijn karakter zien verliezen en gelijk worden aan de maandag en de dinsdag. Heren, tot nog toe geeft u ons nog het voorrecht dat deze dag nog geheiligd kan worden. En dat we nog niet gedwongen worden, Heren, om uw gebod te overtreden of om op een anders van werk beroofd of wat dan al iets meer zij te worden. Gij geeft ons nog het voorrecht, o God, dat wij deze dag mogen besteden in een andere dingen dan de andere dagen. Geef dat we dat voorrecht mogen zien, maar dat we het dan ook mogen gebruiken en benutten. En dat het een heilige begeerte in ons hart mag zijn, Heren, om ook in dit opzicht aan uw heilig gebod gehoorzaam te zijn. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heilig. Heren, geef dat dat woord ingang mag vinden in onze harten. En dat we de dag des Heren waarachtig lief mogen hebben. En dat het ons een vreugde mag zijn om op te gaan naar uw huis. Wilt gij het belofte woord vervullen, Heren, dat gij gesproken hebt door uw knecht Jesaja, dan zult gij die dag, en dan spreekt gij over de Sabbatdag, een verlustiging noemen. Laat dat onze ervaring zijn, Heren. Laat dat ook vandaag onze ervaring mogen zijn. Dat het goed is om samen te komen in uw huis en om bezig te zijn in de dingen van uw woord. Dat het goed en gezegend is om ons te stellen in de weg der middelen en om te gaan in het pad van uw geboden. Bind er uw zegen dan aan, o God. En geef dat de kerkgang, de kerkdienst, de verkondiging van uw woord vrucht mag dragen in ons leven. Kom gij zelf met uw woord mee. Laat uw geest het ook in deze dag gebruiken mogen, Heren, om blinde ogen te openen en om harten op u, de Heren, te richten. Laat uw woord voedsel mogen geven voor hongerigen en drank voor dorstigen. Laat uw woord kracht mogen geven aan zwakken. Laat uw woord sterkte mogen geven aan hen die moedeloos zijn. Laat uw woord alles geven, Heren, wat we nodig hebben. In welke omstandigheid we ook verkeren, geef dat uw geest het uit de volheid van de Heere Jezus zal willen nemen om het zo aan ons te verkondigen. O Heere, wij moeten het beleiden dat we er geen recht op hebben. De week die voorbij gegaan is, is niet alleen een week die getuigt van uw goedheid en van uw gunst over ons, maar het is ook een week die getuigt van onze zonde en van onze verkeerdheid en van onze dwaasheid, van de dwarsheid van ons hart. Heren, we gaan zo tegen u en tegen uw geboden in. En we wijken zo af van uw inzettingen. En dat is niet alleen zo voordat we genade hebben leren kennen, maar uw volk en kinderen, ook zij moeten erover klagen. En ook zij moeten zichzelf beschuldigen dat er zo vaak niet is die waarachtige liefde tot uw dienst en die gehoorzaamheid aan uw inzettingen, maar dat er ook in hun hart nog zoveel dwaasheid en afkerigheid woont, dat er nog zoveel zonden en zwakheden zijn overgebleven. En daarom, Heren, wie wij ook zijn, en dat geldt dan van bekeerden zowel als van onbekeerden, we moeten vanmorgen ook in schulderkentenis tot u komen en het u beleiden, Heren, dat wij gedaan hebben wat kwaad is in uw heilige ogen. En u zegt uw woord dat u te rein bent om het kwade te aanschouwen. U kunt met de zonde geen gemeenschap hebben. En Heren, als het dan om deze dingen gaat, en als wij onszelf moeten beleiden zondaren te zijn, ach, dan is er geen hoop en geen verwachting. Want hoe kan de heilige God gemeenschap hebben met een schuldig, zondig mens? Hoe kan er contact zijn tussen u, de hoge God, en ons, de laag gevallen, diep schuldige mensen. En daarom, Heere, als er geen middelaar en borg was, als er geen voorbidder aan uw rechterhand was, als er geen bloed der verzoening gebracht was, als er geen offer was op het kruis van Golgotha, als het moest afhangen van onze offers en van onze prestaties en van onze pogingen, Heere, dan was het een hopeloze zaak. Maar, en dat is de rijkdom van het evangelie, dat is de boodschap elke keer weer van uw woord, daar is een middelaar Gods en der mensen. Er is er maar één inderdaad, maar hij is een volkomen middelaar. Daar is een borg en zaligmaker. Daar is dat bloed der verzoening. Daar is dat offer dat gebracht is. Heere, mogen wij achter dat bloed schuilen. En mogen wij in dat offer verzoening en aanneming vinden. En wilt gij ons aanzien in de Heere Jezus Christus. O, laat het ons een wonder mogen zijn, Heere, dat we van deze dingen mogen horen. Maar wilt gij ons dan tegelijk de begeerte in ons hart schenken om persoonlijk dat heil geheim te mogen kennen. Dat geheim van het in Christus gevonden worden. Dat heil geheim van door hem verzoening van zonde te ontvangen. En aanneming door God opnieuw tot kinderen en erfgenamen. Heere, dat is verbeurd, dat is grondig verbeurd en duizendvoudig verbeurd. Maar wilt u niettemin nog aan ons gedenken? En wil niettemin ons nog deze weldaden niet alleen in de verkondiging van uw woord voorstellen, maar ook door de persoonlijke toepassende werking van uw Heilige Geest doen beleven. Opdat inderdaad ook zo dat woord van uw vrucht mag dragen. Heere, geef dat uw kinderen deze dingen meer en meer mogen leren verstaan. Er kan nog zoveel verborgen zijn, er kan nog zoveel in nevelen gehuld zijn en met duisternissen bedekt. En er is maar steeds weer opnieuw nodig, Heere, dat uw ogen geeft om te zien en een hart om te verstaan. Wilt gij door uw geest leiden en onderrichten, wijs maken tot zaligheid. Wilt gij uw volk leren om in het pad van uw inzettingen te wandelen en om alles, ja maar dan ook alles, van u te verwachten. Maar denk niet alleen aan uw volk. Denk niet alleen aan uw kinderen, Heere. Wilt gij ook gedenken aan hen die niet tot uw volk en kinderen behoren. En u weet wie het zijn hier in ons midden. U kent de onbekeerden. Heere, u kent hen die nog in blindheid en in duisternis voortleven. Ze hebben er misschien zelf geen erg in. Het kan best zo wezen en zo is het in het leven van de natuurlijke mens. Dat hoewel we een zekere verstandelijke kennis van de waarheid hebben, we nog nooit de kracht van de waarheid hebben ervaren. En dat het ons nog nooit een werkelijkheid geworden is, dat we zondaren zijn op reis naar de eeuwigheid. En dat we door onze zonde verloren zijn, o God. Als daar nog die blindheid is, en die duisternis, dat onbegrip. En als wij toch menen dat we gelukkig kunnen zijn met het aardse en daarin onze bevrediging en onze verlustiging vinden, doe ons dan zien, o Heere, hoe tijdelijk en vergankelijk het aardse is en hoe bedriegelijk zelfs het aardse is en dat dat nooit een zondaar vrede kan vinden, kan geven met God en dat nooit een zondaar waarachtig geluk kan vinden in de dingen die vergaan zullen. Maar dat er iets anders nodig is, bindt het op ons hart, o Heere. Ja, open gij onze ogen, opdat we de werkelijkheid mogen zien. De werkelijkheid van onze zonde en van onze verlorenheid en van onze nood, van onze dood. Maar ook de werkelijkheid dat er nog een God is, die er een behagen in schept om zondaren te redden van het verderf. Dat er nog een weg der zaligheid is. Dat er nog vrede te bekomen is in het bloed des kruises. Heere, maak deze dingen levende werkelijkheden voor ons. En schenk ons daartoe de werking, de krachtige, de heerlijke, zaligmakende werking van uw Heilige Geest. Opdat het ook vandaag weer ondervonden mag worden, Heere, dat gij nog voortgaat met uw werk. En dat gij uw koninkrijk nog doet komen. En dat gij uw naam nog doet. In het zalig maken van zondaar. Het is dan wel onmogelijk dat de zondaar bij God zou wonen. Maar het is door Christus Jezus toch ook heerlijke werkelijkheid geworden. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Laat dat ook ondervonden mogen worden, heren. Denk niet alleen aan ons, denk ook aan degenen die hier niet konden zijn. We dragen zieken en bejaarden aan u op. En die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. En hen die op andere manieren het woord misschien zullen horen vandaag. Hoe het ook zij, heren, u weet alle noden en behoeften. U kent de nood en de toestand van het hart, van de ziel, maar u weet ook de noden van het lichaam. Wij dragen in bijzonder onze zieken aan u op. En die zij die door uw hand beproefd worden, die in een weg van tegenspoed en zorg geleid worden, heren, wees gij met hen. Denk aan hen in ontferming en in gunst. En geef dat ook de wegen van tegenspoed. Nog dit resultaat mogen hebben, heren, dat het voor de ziel een vrucht ter zaligheid mag inhouden. Wij denken ook in dit morgenuur weer aan zuster De Boet nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam, heren. U weet het, hoe het met haar is. U kent de gesteldheid van haar lichaam. U weet dat na die opleving van een week geleden er nu weer moedeloosheid en teleurstelling in haar leven komt, meer en meer. En hoe meer het moeilijk wordt voor haar om deze weg te gaan. Ach, heren, de krachten van het lichaam nemen af en de moeite vermenigvuldigen zich. Geef dat zij al haar noden bij u mag brengen en dat zij al haar verwachting op u mag stellen. Ja, wilt gij door uw Heilige Geest krachtig en onwederstandelijk in haar ziel werken, opdat zij ook in deze weg toch nog ondervinden mag dat gij aan haar wilt denken. Heren, dat zou het grootste wonder zijn. Zeker, er zijn ook andere dingen die we van u begeren, ook wat haar lichamelijke welstand betreft. Maar het grootste van alles zou wezen als zij zou mogen ondervinden op haar ziekbed wat Hiskia ondervond toen hij op zijn ziekbed lag. En dat was niet dat hij nog weer genezen werd, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst en gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Laat ze dat mogen zoeken en laat dat ook door uw genade de ervaring van haar ziel mogen zijn. Geef ons uw zegen, Heer, in alle dingen. Bewaar voor de zonde, ook in deze eredienst. Want de zonde kleeft ons altijd aan en het kwade is altijd met ons. Maar bewaar er ons voor. En geef dat deze samenkomst dan ook waarlijk mag staan in het teken van de vreze van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 63, het eerste en het tweede vers. 63, 1 en 2. vinden we Hagar in de woestijn. En ze is er nu met haar kind dat ze inmiddels gekregen heeft en dat inmiddels ook al opgegroeid is tot een teenager, een jaar of 13. En hoe komen ze daar? Wel, ze zijn daarheen gestuurd. De eerste keer dat Hagar naar de woestijn ging, was het omdat ze vluchtte voor Sara. Ze was vernederd door Sara. En Sara had er werkelijk wel reden toe om haar te vernederen. Maar toen was ze gevlucht. Ze nam die behandeling niet. En ze wilde terugkeren naar Egypte. Maar de Heere was haar verschenen en had haar teruggestuurd. En zij was teruggegaan. Gehoorzaam aan het woord van de Heere. En ze had zich inderdaad onderworpen. Eerst aan de Heere en aan zijn woord en aan zijn bevel. En daarna ook aan Sara, haar meesteres. Maar nu, 13, 14 jaar later, bevindt ze zich weer in de woestijn. En nu is het niet omdat ze gevlucht is, maar omdat ze weggestuurd is. Wat is er gebeurd? Hoe komen ze daar? Wel, in die 13 jaar is heel wat gebeurd. En vooral in het laatste jaar. Isaac is geboren. Isaac, die de beloofde, de door de Heere toegezegde zoon van Abraham was. Zeker Ismaël is ook Abrahams zoon. Maar dat was niet de zoon die de Heere bedoelde toen hij aan Abraham zaad toezegde. Toen had de Heere het oog op een zoon niet alleen van Abraham, maar ook van Sara. En dat kind is nu geboren. Er zijn jaren van wachten overheen gegaan. Het heeft lang, lang geduurd voordat dit kind geboren werd. Maar tenslotte heeft de Heere zijn belofte vervuld. En Isaac, het kind der belofte, is geboren. Maar als dat kind een beetje opgegroeid is en als de dag aangebroken is dat het gespeend werd, en als bij die gelegenheid een feestmaal wordt aangericht, dan gebeurt er iets wat toch wel heel ingrijpend is. Dan is daar de spot van Ismaël ten aanzien van Isaac. Hoe dat gegaan is, ik weet het niet. En wat er allemaal gebeurd is, ik kan het u niet vertellen. Onze tekst of ons teksthoofdstuk zegt dat Sara Ismaël ziet spottende. Hij heeft een verachtelijke trek op zijn gezicht. Hij minacht zijn broertje dat kort geleden geboren is. Maar het is maar niet qua jongenspot alleen. Het is maar niet alleen dat Ismaël minachting heeft voor dat kleine ventje dat daar in de armen van Sara ligt. Galaten 4 vertelt ons dat in die spot vervolging openbaar komt. Hij vervolgde Isaac. Hij kon het niet doen. Maar als hij de kans gehad had, had hij Isaac gedood. Niet alleen maar spot van een kwajongen, maar haat, vijandschap. Zo bitter dat hij hem als hij kon vervolgd zou hebben ten dode toe. Of Abraham het gezien heeft, weet ik niet. Sara in ieder geval wel. En Sara is daar zo verontwaardigd over, zo beledigd, zo boos, dat ze tegen Abraham zegt dat hij Ismaël moet wegzenden met zijn moeder. Abraham wil dat niet. Begrijpelijk. Begrijpelijk, want Ismaël mag dan geweest zijn wie hij was. Abraham heeft van die jongen gehouden. Met al de liefde van zijn hart. En dat vinden we ook in de schrift. En op een ontroerende wijze vinden we dat op dat moment waarop Abraham voorbeden voor Ismaël doet. Och, dat Ismaël voor uw aangezicht mocht leven. En u kunt het dan ook wel begrijpen dat Abraham er helemaal niet direct toe bereid is om Ismaël, zijn kind, weg te sturen. En op de een of andere manier heeft hij ook van Hagar gehouden. En valt het hem dan ook veel te zwaar om Hagar weg te sturen. En daarom hij weigert. Maar dan komt de Heere kennelijk in de nacht tot Abraham. En de Heere zegt tegen Abraham, je moet doen wat Sarah zegt. Sarah heeft gelijk. En het is niet alleen Sarah's wil, maar het is ook mijn wil. Dat Hagar en Ismaël weg zullen gaan. Want straks moet de erfenis gedeeld worden. En die erfenis is voor het kind der belofte. Voor Isaac. En zoals in de tijd Lot weg moest. Want het was toch Gods opdracht aan Abraham. Ga uit uw land. Dat had hij gedaan. En uit uw maatschap. En dat had hij niet gedaan, want hij had Lot meegenomen. Hij was wel van veel familieleden weg. Maar hij had Lot meegenomen. Maar God houdt zich aan zijn eigen woord. En daarom moet het een keer zo ver komen dat ook Lot weg moet. De verantwoordelijkheid van hoe het gegaan is ligt op Lot. Maar het is Gods wil dat Abraham alleen achterblijft. Want dat land zal voor Abraham zijn. En niet voor Lot. Voor Abraham en Isaac. En niet voor Ismaël. En weer geldt het woord dat Abraham en dit keer ook Isaac vertrekken moeten. Banden moeten losmaken. Weg moeten gaan. Uit ook hun maagschap. En dus moet Ismaël weg. De Heere zal ook aan Ismaël gedenken. De Heere geeft ook belofte ten aanzien van Ismaël. De Heere zal ook Ismaël zegenen. Hij zal ook Ismaël tot een groot volk maken. Maar Ismaël zal geen deel ontvangen in het land der belofte. En ten aanzien van de belofte van de komende Messias, ook daarin zal Ismaël niet delen. En vandaar, ze moeten weg. En als Abraham dat woord van de Heere heeft ontvangen, dan breekt ook bij Abraham de weerstand en het verzet en dan wordt hij door de Heere gewillig gemaakt. En hoe moeilijk het hem ook valt, en als je het leest in Genesis 21, dan voel je er wat van. Dan voel je iets van de zwaarte die er drukt op Abrahams hart. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En dan moet u weer zien hoe nauwkeurig alles beschreven wordt. En je ziet Abraham al die dingen, al die handelingen verrichten die ons hier beschreven worden. En je ziet hem daar met een bezwaard hart. En met een blik van droefheid en verdriet in zijn ogen rondgaan in zijn tent. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En hij nam brood en een fles water en hij gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. Dat is ook voor Abraham geen gemakkelijk werk geweest. Of ze veel met elkaar gesproken hebben of dat het allemaal stilzwijgend gebeurd is, ik kan het niet zeggen. Het is allebei mogelijk. Maar het resultaat is, Abraham gehoorzamende de stem des Heeren zendt Hagar en zendt ook zijn eigen kind Ismaël weg. Dat is een smartelijk moment geweest. En het is ook moeilijk geweest voor Hagar en voor Ismaël. Ze krijgen van Abraham wel wat mee, brood en een fles water, maar dat is niet genoeg om de reis te maken, misschien naar Egypte. Want in de woestijn waar het zo warm is, daar transpireert de mens zoveel dat hij eigenlijk de hele dag door constant moet drinken om zijn vochtgehalte, het vochtpeil in zijn lichaam op normaal te houden. En daarom die fles met water is al spoedig leeg. En een lege fles betekent een zekere dood. Ismaël is de eerste die uitgeput raakt. Hij kan niet verder. Terwijl hij toch een sterke jonge man was. En hij is zo uitgeput en afgemat dat Hagar vreest dat de dood niet ver meer kan zijn. En ze legt hem dan ook neer onder zo'n kale struik die daar in de woestijn nog groeit. Ze gaat zelf op een grote afstand zitten, want ze kan het lijden van haar kind niet aanzien. En ze durft niet bij hem te blijven in zijn doodsstrijd. En ze kan het niet aanzien als zij straks zal sterven. Wat er in haar ziel is omgegaan, we gaan er maar niet naar raden. Of het wrok geweest is, of verdriet, of wat er allemaal rondgegaan is in haar gedachten. Ze zit op een afstand en wat de schrift ons vertelt en waar we dus zekerheid over hebben, is dat ze haar stem opheft en weent. Ze weet geen weg meer. Ze weet geen oplossing meer. Ze weet geen dingen meer die ze doen kan in het haar eigen belang en in het belang van haar kind. En het enige wat ze nog doen kan is wenen. Haar hart uitstorten in klachten. Kennelijk weent ook Ismaël. Dat blijkt later uit wat de Heere over hem zegt. De Heere heeft ook zijn stem gehoord. Wat Ismaël geweend heeft en wat die stem van de jongen gedaan heeft. Of het alleen maar een snikken in doodstrijd geweest is. Maar hoe het ook zij, dit hoofdstuk geeft ons geen reden om aan te nemen dat er, hetzij van Ismaël, hetzij van Hagar, een ernstig, een vurig gebed is opgezonden tot de Heer. Ik zeg niet dat het niet gebeurd is, maar ik kan u net zo min bewijzen dat het wel gebeurd is. En dat terwijl er toch redding is. En die redding is niet ver weg, maar vlakbij. De dood legt zijn handen al op Ismaël. En straks zal de dood ook tot Hagar komen. En zij weet niet wat ze doen moet voor haarzelf en voor haar kind. En toch, er is water vlakbij. Maar Hagar ziet het niet. Hoe komt het dat ze dat niet ziet? Misschien is het wel haar droefheid geweest waardoor haar ogen verblind zijn. Want het is heel goed mogelijk dat die put met een deksel erop die ze later ziet, dat die put wat ondergestoven is onder het zand. Maar doordat Hagar zo verdrietig is en doordat haar ogen zo vervuld zijn met tranen, ziet ze het niet. Het kan ook best wezen dat het niet zozeer vanwege haar droefheid was, maar vanwege bitterheid in haar gemoed. En als een mens bitter in zijn gemoed is, dan ziet hij de werkelijkheid ook niet om zich heen. Hoe het ook zij, in ieder geval, dit heeft meegesproken in Hagar. Namelijk haar ongeloof. Want wat had de Heere gezegd nu, zoveel jaren geleden, toen ze ook in de woestijn was? Toen had de Heere haar al een belofte gegeven ten aanzien van het kind dat op dat moment nog niet geboren was. Zij was toen zwanger van dat kind, maar de Heere zei niet alleen dat dat kind geboren zou worden, maar ook dat hij aan dit kind zijn zegen zou geven. Dat hij aan dit kind zijn belofte meegaf. Kan dit kind dan nu sterven? Als Gods woord waar is dat hij gesproken heeft, kan dit kind of het niet meer? Want het is onmogelijk gebleken. Maar hoe het ook zij, er is redding. En die redding is dichtbij. Maar het probleem is niet gebrek aan water. Het probleem is niet dat er geen waterput in de buurt is, maar het probleem is dat Hagar's ogen gesloten zijn. En gemeente, en dat is nou niet de enige keer dat dit zo is. Wat ons in deze geschiedenis beschreven wordt en met name in onze tekst verteld wordt, dat is eigenlijk altijd weer de werkelijkheid. Dat is de tragische werkelijkheid van de wereld waarin wij leven. Het probleem van de wereld is niet
dat er geen oplossing voor de moeilijkheden is. Dat er geen water des levens is. Dat er geen vrede te verkrijgen is. Het probleem is niet dat er, dat die dingen die we nodig hebben niet voorhanden zijn. Maar het probleem is dat we met elkaar blind zijn voor wat God geeft. En wat de Heere aanbiedt. De wereld is vol van mensen die smachten naar water. En die toch sterven van dorst. Niet omdat er geen water is. Niet omdat er geen vervulling van hun noden en van de diepste verlangens van hun hart is. Maar omdat ze zich te dood drinken aan de vergiftigde fonteinen van deze wereld. Terwijl het kristalheldere water van het evangelie van Gods genade in Christus versmaad wordt. De ellende van het mensenleven, van uw en van mijn leven, is niet dat God geen genade aanbiedt. Dat de Heere zijn woord niet geeft, dat de Heere niet spreekt van redding en van verlossing. Maar dat we er blind en doof voor zijn. Dat is het probleem. Het woord is er. En in dat woord heeft de Heer een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. In dat woord geeft de Heer water des levens om de dorst van de dorstige te lessen. In dat woord geeft de Heer brood des levens om de honger van de hongerige te stillen. Maar de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Waarom niet? Omdat ze mijn dwaasheid zijn. Zijn ogen zijn blind. Hij ziet de waarde er niet van. En hoeveel zijn er niet in deze wereld die de waarde van het woord Gods en van de genade Gods in Christus nog nooit hebben leren zien? Eén ding duidelijk is als we rondkijken in de wereld. Als we rondkijken in het leven van de mens die nog steeds een natuurlijk onwedergeboren mensenkind is. Als er één ding duidelijk is, dan is het dit. God moet de blindheid wegnemen. Want anders zien we het nooit. Hoe komt het dat die blindheid er is? Wel, dat is een eigenschap van de natuurlijke mens. Ik kan het ook anders zeggen. Daar is een activiteit van het werk van de boze in. Zo zegt Paulus het. In 2 Korinthe 4, ik lees u een paar versen uit 2 Korinthe 4, de versen 3 en 4. Daar hebt u het probleem van de gesloten ogen, van de blindheid. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, onder een sluier is, zodat het onzichtbaar gemaakt wordt, zo is het bedekt, versluierd, in degene die verloren gaan. En hoe komt het dat het versluierd, dat het bedekt is in hun leven? Omdat de God deze eeuw, de duivel, de zinnen verblind heeft. Namelijk ter ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Daar is die activiteit van de God deze eeuw, van de overste deze wereld, die heeft de zinnen, die heeft het verstand, die heeft de gedachten verblind. En omdat daar die blinddoek hangt, daarom bezien ze het licht van het evangelie niet. En zo is het met een ieder die ongelovig is. Niet alleen maar bruut ongelovig, maar ook kerkelijk ongelovig. Zo is het met een ieder die van God niet heeft ontvangen dat ware geloof. Die vernieuwing in zijn hart. En zo is het met de mens. Gemeente, dat is een trieste werkelijkheid. Dat is een bange werkelijkheid, maar het is een werkelijkheid. En we versluieren die maar niet. Het is het woord van God zelf dat ons eerlijk confronteert met deze nood van ons leven. Zo is het met een ieder die God niet kent. Zo is het met een iedere die geen werk van Gods genadige geest in zijn binnenste heeft ontvangen. Daar is altijd dat werk van de God deze eeuw, van de vorst der duisternis. En die is zondag aan zondag en elke dag van de week opnieuw aan het verblinden. Die is die blinddoek iedere keer weer voor onze ogen aan het hangen, zodat we niet zien. Zodat het evangelie dat ons gepredikt wordt en de genade die ons aangeboden wordt, toch zonder uitwerking en zonder vrucht in ons leven blijft. Dan is de fontein vlakbij, dan springt het water des levens op, dan worden we genodigd, o alle gij dorstige, kom tot de wateren en we zien het niet. Het is ons een dwaasheid. We hebben er geen erg in. En ten diepste is dat onze ellende. Dat is onze nood. En wat er gebeuren moet, wel, dat wordt ons duidelijk in die geschiedenis waar onze tekst over spreekt. God moet er aan te pas komen. Hagar zou gestorven zijn naast de put. Als God de ogen niet geopend had. Ismaël zou gestorven zijn. Als God Hagar's ogen niet geopend had. Zo is het toch? En het is niet alleen zo in het leven van de natuurlijke mens. Het is veelal ook zo in het leven van hen die wel eens om genoemd worden, wel eens omschreven worden als zoekende zielen. Mensen in wie leven wel wat begonnen is. Mensen in wie leven wel wat gaande gemaakt is. Mensen die, ja, je zou kunnen zeggen dorstig gemaakt zijn. Die iets hebben gezien van hun nood en van hun ellende. En van de noodzaak om de Heere te kennen. En die zijn gaan zoeken, die zijn gaan vragen. Die dat in hun leven hebben leren kennen. Dat worstelen aan de troon der genade. Ze zijn begeerig gemaakt naar het water des levens. Als ze van het water des levens horen, dan gaat er iets leven in hun hart. Dan is er iets in hun ziel, geef mij dat water. Dan is er een begeerte om het te kennen, om het te proeven, om er de dorst mee te mogen lessen. Ze hebben iets gezien van de rijkdom van het evangelie. Oh, het is op een afstand, zeker. Het is ver weg en ze kunnen het vanuit de verte soms wel zien, maar er niet bij. Maar er is een begeerte in de ziel dat ze dichterbij gebracht mogen worden. De Heere heeft dat in hun ziel gewerkt. Maar veelal kunnen ze het niet vinden. Er is dorst, er is honger, er is verlangen, er is een begeerte. Maar ze zien de bron niet. En hoe komt dat? Dat kan door allerlei oorzaken, dat kan vanwege een diep verdriet over de zonde zijn. Dat als het ware dat besef van onwaardigheid en schuld onze ogen verblind en duister maakt, zodat we Gods genadige voorziening niet zien. Dat kan een belemmering zijn. Een te grote droefheid over de zonde, een neerslachtigheid die dan over de ziel komt, een gevoel alsof het allemaal hopeloos is, alsof er geen redding en geen uitkomst meer mogelijk is. Dat kan de oorzaak zijn dat we de troost die God in zijn woord geeft, niet aanschouwen. Maar vaker is het geval dat er ongeloof in het spel is. Ongelovigheid. Dan horen we het evangelie, dan worden ons de beloften van het evangelie verkondigd. Dan lezen wij in Gods woord dat de Heere genadig en barmhartig is. En dat de Heere nooit tot het huis van Jacob gezegd heeft, zoek mij te vergeefs. En een ogenblik kan dat als het ware nieuwe hoop in de ziel geven, maar het is maar net een ogenblik, want dan kan er zo weer bestrijding opkomen en dan kan zeggen, ja, maar jij, de Heere meent dat wel en bedoelt dat wel voor die en voor anderen, maar en dan durven we niet te geloven dat we er zelf ook mee bedoeld worden. Als de Heere nodigt, als de Heere lokt, als de Heere aanspoort, ach, dan geloven we wel dat het voor die en die en die is, maar dan durven we onszelf er niet bij rekenen als de mensen die aangespoord en gelokt worden. dan denken we dat de Heere ons niet bedoelt. Nou, dat heeft tenslotte deze wortel, namelijk ongeloof. Daar komt het uit voort. Daar komt het uit voort. Maar ondertussen zien we de bron niet. En zo komt het dat er zoveel die in het licht konden gaan, toch in het duister verkeren. Zoveel op wie het licht van het evangelie schijnt, toch dat licht niet zien, want daar is die blinddoek nog. En telkens weer moeten de ogen geopend worden. Wat moet de Heere doen, gemeente, om een mens kennis van zijn genade te geven? Hij moet zijn genade aanbieden, dat is het eerste. Hij moet zijn genade geven, brengen tot de mens. Ja, zeker, dat is het eerste wat de Heere moet doen. Is dat genoeg? Zijn wij dan ontvankelijk voor die genade? Als de Heere met zijn genade komt, zijn wij dan direct in staat om die genade te omhelzen en aan te nemen? Is dat zo? Nee, de Heere moet nog wat doen. Hij moet in dat hart, hij moet in die zinnen, hij moet in dat verstand van de mens een wonder verrichten. Want die genade komt, die genade wordt aangeboden, dat water des levens wordt gepresenteerd, maar er is geen plaats voor. God moet ook nog de ogen openen. Hij moet ook nog de waarde van dat water des levens doen zien. Hij moet ook nog dat wonder van genade in onze ziel verrichten. En dat is het wat keer op keer nodig is. Denk niet dat dat alleen maar nodig is één keer bij het begin. We zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En Gods kinderen moeten het bekennen en beleiden dat ook, hoewel ze de Heere hebben leren kennen, er nog zoveel dwaasheid en onkunde in hun overgebleven is. En dan zien ze het weer. En dan zijn ze weer blind. En dan komt de Heere met nieuwe beloften en nieuwe onderwijzingen, maar ze hebben er niets van en ze verstaan er niets van, want de Heere moet opnieuw de ogen openen. O, Gods kinderen ook, ja. Ze hebben het in hun leven menigmaal moeilijk als ze bijvoorbeeld denken, nadenken over de leidingen Gods in hun leven. Vooral als de Heere in tegenheden wandelt. Als de Heere een weg gaat die ze niet begrijpen kunnen. Als de Heere een weg gaat waar ze het eigenlijk in hun hart ook helemaal niet mee eens zijn. Een weg die tegen hun eigen begeerte, tegen hun eigen bidden ingaat. Dan doet de Heere het fout, dan doet de Heere het niet goed. En dan, daar is een probleem. Daar is een probleem. En dat is een probleem niet omdat de Heere het fout doet. Niet omdat de Heere ook in de weg van tegenspoed geen kracht heeft om te geven. Niet omdat de Heere een land van uiterste duisternis is. Maar omdat we in die weg van tegenspoed blind zijn. En de bron die de Heere geeft en het water dat de Heere schijnt niet zien. Denk eens aan de vrouwen die op weg zijn naar het graf op de morgen van de opstanding van de Heere Jezus. Die hebben een probleem. Wat voor probleem? Het probleem van de grote steen. Wie zal ons die steen afwentelen? En ze maken zich zorgen over die steen en ze praten met elkaar over die steen en dat vervult hun gedachten. En dat houdt hen bezig en ze weten er geen oplossing voor. En het is alsof die steen meer en meer op hun hart gaat wegen en alle moed en kracht wegneemt. Hoe komt dat? Dat is omdat ze blind zijn. En in hun blindheid op dat moment niet denken aan de belofte die de Heere al voor die tijd gegeven had. Namelijk dat hij zou opstaan. En dat hij die steen wel weg zou wentelen. En als ze dan bij het graf komen, dan zien ze inderdaad dat de steen al weggewenteld is. En dat al hun zorgen en al hun tobben voor niets was geweest. Ja, voor niets, want de Heere had de fontein al gegeven vlakbij. En zo is het met zoveel van de raadselen die er in het leven kunnen zijn. Asaf heeft ook in het donker gedwaald. Maar het was omdat er een blinddoek voor zijn ogen hing. Hij zag het niet. Toen hij in Gods heiligdom inging, toen zag hij het. Toen opende de Heere zijn ogen, maar toen zag hij niet wat de Heere toen pas deed. Toen zag hij hoe het al lang geweest is. Maar het probleem was dat hij blind was. En daarom Gods genade, Gods leiding, Gods ondersteuning, Gods bemoediging, Gods wijsheid niet kon zien. En zo is het niet alleen ten aanzien van de leidingen Gods en van de voorzienigheid Gods, maar zo is het zeer zeker in het leven van Gods kinderen menigmaal ook op geestelijk terrein. Laat ik een paar voorbeelden noemen. In het leven van Gods kinderen gebeurt het een keer dat de Heere begint te onderwijzen. Niet al niet in de zonde, ik geloof dat dat er al aan vooraf gaat, de kennis der zonde en der ellende. Maar ik bedoel, dan gaat de Heere beginnen te onderwijzen in de kennis van de zondigheid, van de boosheid, van de verdorvenheid. Waar David bijvoorbeeld kennis van krijgt in die... En hij spreekt ervan in Psalm 51, als hij niet alleen belijdenis doet van zijn dadelijke zonde, maar ook van zijn aangeboren zonde. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, zijn dadelijke zonde. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat is een aangeboren zonde. Wel, als de Heere daar onderwijs in gaat geven, dan kan het wel gebeuren, en dan gebeurt het menigmaal, dat iemand die toch goede tijden gekend heeft en de kracht van het woord heeft gesmaakt en de zegen van het woord heeft ondervonden, dat hij dan toch weer helemaal in de put raakt en moedeloos wordt. Hoe komt dat? Vanwege een stuk blindheid. Want toen de Heere begon en toen de Heere iets van zijn liefde in de ziel gaf en toen de Heere onderwijzingen gaf van door zijn Heilige Geest en toen de Heere alles zo vlak maakte, toen is daar min of meer de gedachte post gaan vatten. Nu ga ik voor de Heere leven. Nu ga ik mezelf verbeteren. Nu zal ik dit kwaad niet meer doen. En nu wil ik die zonde niet meer doen. Mijn God, ik zal u hartelijk lief hebben. Dat is oprecht. Maar ondertussen ga je van de gedachte uit dat je je oude mens nog wel een beetje zult gaan opknappen. En weet u wat de Heere dan gaat doen? Dan gaat de Heere ontdekken dat die oude mens niet op te knappen valt. Dat die oude mens ook niet opgeknapt behoeft te worden, want de Heere heeft er andere plannen mee. Wat zijn Gods plannen? Niet die oude mens opkalfateren, maar laten sterven. Maar als je daar geen ergens in hebt, dan valt het zo tegen. Dat je de Heere niet van harte lief kunt hebben. Dan valt het zo tegen. Dat je de Heere niet al je liefde waardig kunt schatten. Dan valt het zo tegen als je ontdekt dat er nog zoveel zonde en zwakheid in je overblijft. Dan valt het zo tegen als je ziet hoe het mislukt als je probeert de zonde te overwinnen in je leven. Hoe het mislukt ook omdat dat gevoel van liefde tot de Heere en de ondervinding van de liefde van de Heere niet altijd even sterk is. En dan denkt de mens, zou het dan ooit wel waar geweest zijn? Zou het dan ooit wel waar geweest zijn? Indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. En je vindt nog zoveel van dat oude in je. Hoe zit dat toch? En dan is er weer moedeloosheid. En de klacht der moedeloosheid. Is dat nodig? Is dat nodig? Wel, nodig is het niet. Waarom niet? Omdat de Heere daar al lang die bron naast gelegd heeft. Naast de ontdekking. Naast de ontdekking van het inwonend verderf. Naast de ontdekking dat die oude mens nooit beter wordt. Naast die ontdekking dat ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde tot aan mijn dood toe. Naast die ontdekking heeft de Heere toch zijn bron van vrije genade geopend. Maar als je er geen erg in hebt, dan zit je weer in duister. En de Heere moet de ogen opnieuw openen, dat hij ondanks alle ellendigheid die er in zijn volk woont en blijft wonen, dat hij ze toch lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En dat de Heere weet wat maakt, zowel dat we zijn gedachtig zijn, dat we stof zijn. Die ogen moeten geopend worden. En dan kun je die fontein van die onuitsprekelijke liefde God en die soevereine genade zien. En dan kun je ook in de teleurstellingen en in de tegenvallers en in die moedeloosheid die over je ziel dreigt te komen, toch weer gesterkt en ondersteund worden. Maar u ziet, ook dan is weer nodig dat de Heere voor die nieuwe belofte, voor die nieuwe heilswaarheid zelf licht geeft en de ogen opent. Om een ander voorbeeld te noemen uit het leven van Gods kinderen, waardoor ze vaak toch nog weer in duister verkeren. Ze hebben zo menigmaal de ervaring dat zij zo arm en ellendig zijn. Ze hebben goede tijden gekend. De Heere was nabij, de Heere was hun tot hulp en sterkte. Hij was hun lied, hun psalmgezang. En dan lijkt het allemaal weer weg te gaan en weg te ebben en dan blijft er niks meer over. Arm, vinden ze niets meer, ze kunnen uit het verleden niet leven. De troost die ze ontvangen hebben, die is geen troost meer, geen levende troost tenminste. Ze voelen zich zo leeg, zo ellendig, zo verdrietig. En dan kan de vrees weer boven komen, hoe zit dat nu? Waarom is dat nu? Is het dan verbeelding geweest? Ziet u, opnieuw moedeloos zijn. Opnieuw de klacht. Hoe komt dat? Is dat omdat God niet begonnen is? Is dat omdat er geen oplossing is? Is dat omdat de Heer zijn volk verlaten heeft? Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en mij vergeten. Daar heb u het volk in nood. En dan zegt de Heer, nee, ik heb u niet vergeten, ik heb u niet verlaten. Het is omdat je blind bent. Het is omdat die blinddoek er weer hangt. Maar dan moet de Heer opnieuw de ogen openen en laten zien dat hij zich doet overblijven, een arm en ellendig volk. En dat de Heer dat arme en ellendige volk in zijn handpalmen gegraveerd heeft. En dat als zij arm en ellendig zijn, hij weet hun armoede. En dat hun muren altijd voor hem zijn. En dat zij rijk zijn in hem. Die fontein is er. En je krijgt er opnieuw kracht uit. Wanneer? Wanneer? Als de Heere opnieuw de ogen opent. Is het zo niet? En zo blijft Gods volk een afhankelijk volk. Afhankelijk. Er zijn beloften te over in de schrift. En voor alle omstandigheden en situaties in het leven van Gods kinderen heeft de Heer een belofte gegeven. Er is geen situatie denkbaar, niet in leven en niet in sterven. Of de Heer heeft erop gerekend. En er is altijd een woord dat op uw omstandigheden past. En hoe komt het dat u dat woord niet kent? Hoe komt het omdat er vaak geen troost uit ontvangen wordt? Het is niet omdat het woord er niet is. Het is niet omdat de fontein er niet is, maar het is omdat we weer opnieuw dat ogen openende werk van de Heere nodig hebben. En wat is nu het wonder van onze tekst? Onze tekst vertelt ons hoe afhankelijk Hagar is, hoe ze zou gestorven zijn vlak naast de waterfontein. En het wonder van onze tekst is dat de Heere dat werk dat noodzakelijk is, doet. Dat is het wonder. Want daar is een vrouw die in zichzelf geen enkele waardigheid of verdienste heeft. Daar is een vrouw, en ik weet het echt niet te zeggen of ze hier gebeden heeft of niet, maar in ieder geval staat niet beschreven. Daar is een vrouw die in zichzelf, wie ze dan ook geweest mag zijn, geen enkele waardigheid had. Zelfs al heeft ze daar de Heere hartelijk aangeroepen, dan is er in dat gebed nog geen waardigheid. Hier is een vrouw die het verzondigd heeft, zo goed als elk mens het verzondigd heeft. Maar niettemin de Heere ziet naar haar om. En dat is de tweede keer nou al in de leven. De tweede keer dat de Heere haar opzoekt, tenminste zo, zoals het ons beschreven wordt. Wat er tussenin gebeurd is, dat weet ik niet. Er kunnen nog wel andere tijden geweest zijn dat de Heere tot haar gesproken heeft. Maar deze twee geschiedenissen staan beschreven. Hier komt God voor de tweede keer naar haar. De onwaardige. En hier komt de Heere dat wonder, dat noodzakelijke wonder doen. Hij opent haar ogen. En dan is Hagar zo onkundig en zo onwetend dat de Heere haar alles voor moet zeggen. Dan moet de Heere haar zeggen wat ze doen moet. Dan moet de Heere haar vertellen dat ze water moet putten. Dat ze de jongen in haar armen moet nemen. En dat ze hem water moet geven. En dat ze hem bij de hand moet leiden. Alles en alles moet haar voorgezegd worden. Maar het wonder is dat de Heere, de vrijmachtige God, de almachtige God, zich hier ook de genade betoont. Hij opent haar ogen. Gemeente, het is zo noodzakelijk dat de Heere dat doet. Want wij van onszelf, we doen het niet, we kunnen het niet. Je kan proberen wat je probeert, maar je kunt je eigen ogen niet openen. Je kunt nooit jezelf de waarde en de rijkdom van het evangelie van Gods genade laten zien. En je kunt nooit een ander overtuigen van de waardij van Gods goede tierenheid. Je kunt getuigen, maar overtuigen nooit. En je kunt, en ik ga nu nog verder, je kunt nooit één belofte jezelf toe-eigenen. En nooit één belofte in zijn schoonheid en in zijn rijkdom ontdekken. Nooit. Want je bent blind. En dat is één kant van het evangelie. En dat vertelt ons hoe diep en diep afhankelijk een mens is. Onbekwaam tot enig goed. Je kunt dat niet zomaar ongedaan maken, dat werk van de God deze eeuw die je zinnen verblindt. Je kunt die dwaasheid die in je hart gebonden is niet zomaar ineens uitroeien. Daar is goddelijke genade voor nodig. En nu weet ik, nu zijn er mensen die deze waarheid gebruiken als een argument om een lijdelijk leven te gaan leiden. God moet het doen. Ja, God moet het doen. Maar je vindt in onze tekst geen gelegenheid om zo lijdelijk te worden. Zeker, God moet het doen. Maar wat zegt onze tekst? Dat God het ook doet. Dat zegt de tekst. Niet alleen dat de Heer het moet doen, maar dat hij zo goed en goede tieren en genadig is om het te doen in het leven van een onwaardig mensenkind. Hij opent die ogen van Hagar. En hij doet dat wonderenwerk en dan ziet ze. En die God die het in haar leven deed toen ze daar in de woestijn was en toen hij haar die put deed herkennen. Die God is nog dezelfde. En je zou bijna zeggen dat sinds hij zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus, hij nog rijker is in zijn genade en in zijn gunst. En nu opent hij die fontein. En nu nodigt hij zondaren om te komen tot die fontein. Ja, maar ik kan er niet komen en ik zie de ja, dat is waar. Maar als je er dan zo voor overtuigd bent hoe afhankelijk en hoe blind en hoe verduisterd we zijn, waarom gaat u dan niet naar het enige adres waar u geholpen kunt worden? Waarom is er dan niet een worstelen aan de troon van die God, dat hij dat wondere werk, dat noodzakelijke werk in uw leven zal doen? Dat is de enige weg, gemeente, als u nog weet dat u blind bent in uw natuurstaat. En ook u, volk des Heren, die zo blind bent, zodat u niet in staat bent om één belofte Gods te herkennen en de waarde ervan te zien, nog toe te passen in uw leven. Ga toch tot de God die Hagar al voor de tweede keer hoorde. Tot die God die naar Hagar omzag. Tot die God die dat wonder deed in haar leven. En die het soeverein en die het genadig deed. Vlucht tot hem die alles kan geven wat ons ontbreekt. En die het doen wil op de smeekstem van de armen en de ellendigen. En als de Heere zo ogen opent en u die dat weet in uw leven. U weet dan ook dat het heel eenvoudig wordt. Want dan hoeft Hagar niet, ik weet niet wat voor dingen allemaal te bedenken om het water uit die put te halen. Dan hoeft Hagar niet, ik weet niet hoeveel krachtsinspanningen zich te getroosten om tenslotte toch die fles vol te krijgen en bij Ismaël te brengen en aan haar eigen lippen te zetten. Dan gaat alles zo eenvoudig. Dan kan ze die fles zo in het water dompelen en ze kan zo dat kind van haar te drinken geven en zelf ook haar dorst les. Dan is het geen probleem meer. Als de Heere de ogen opent. En als de Heere geloof schijnt in zo'n belofte. En als de Heere brengt op de plaats waar wij onze dorst mogen lessen. Dan is het eenvoudig. Dan kun je niet eens niet geloven. Voor die tijd kun je niet geloven. Maar als de Heere je ogen opent, dan is het onmogelijk om niet te geloven. Want dan gaat het in je geloven. Omdat de Geest het werkt door zijn onwederstandelijke kracht. En daarover wint de Heer alles wat tegenstaat, alle belemmeringen, alle vragen zijn geen vragen meer. Alle problemen smelten als sneeuw voor de zon. Dan maakt de Heer het eenvoudig. Het blijft niet eenvoudig, maar dat is je eigen probleem. Maar op het moment waarop de Heer de ogen opent, dan wordt het allemaal zo eenvoudig. Omdat Hij krachtig werkt. Dan is er verzadiging, dan is er lessing van de dorst. Waarom? Omdat het allemaal op elkaar past. Dan heeft de Heere die ziel voorbereid en dorstig gemaakt. En dan gaat de Heere die fontein openen en dan brengt hij het water tot die dorstige ziel. En het past, het komt precies op tijd ook. En dan drinkt de ziel met volle teugen uit de bron van het welbehagen Gods. Kent u deze dingen? Kent u die moedeloos makende twijfel? Kent u die vrees? Kent u die dingen die allemaal het resultaat zijn van de blinddoek die weer voor onze ogen hangt? Kent u iets van de afhankelijkheid? Dat alleen dan als God dat wonder doet en bij vernieuwing doet we zien. Kent u ook dat wonder? Dat als de Heere doet het allemaal zo eenvoudig wordt. Als de Heere de ogen opent dat hij dan ook te drinken geeft. Dat de Heere dan verzadigt. En dat de Heere dan alles zo wel maakt. Zodat de ziel dan op dat ogenblik geen vrees meer kent en geen vragen meer heeft. Maar alles is goed en vlak tussen de Heere en de ziel. Die zo tot de Heere mag vluchten. En wie zo beseffend, Heere, u moet het doen, anders is het verloren, anders sterf ik terwijl de fontein des heils vlak naast me is. Wie zo tot de Heere vlucht, zou die van die God niet ontvangen, verhoring op het gebed. Heeft dan de Heere toch gezegd, tot het huis van Jacob zoek me te vergeefs? Nee, hij heeft het nooit gezegd. En wie tot hem komt, zo zegt hij zelf, zal ik geenszins uitwerken. Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers.
Thank you. We willen samen de Heere danken. Heere, gij hebt ons ook in deze morgen nog weer een ogenblik de gelegenheid gegeven om rondom uw woord samen te komen en met elkaar een gedeelte uit dat woord te overdenken. O Heere, we hebben gezien, en dat geldt ook van de prediking van deze morgen, dat wij de dingen niet zien, zolang gij onze ogen niet opent. En Heere, daarmee kunnen we niet u de schuld geven, want wij zijn zelf de oorzaak van onze blindheid. Maar het is zo nodig, o God, dat u het laat zien. Dat u laat zien wat we moeten zien. Want anders dan zullen we toch nog omkomen, zelfs daar waar het evangelie verkondigd wordt. O God, wij bidden van u, bind het dan op ons hart, voor het eerst of opnieuw, hoe diep afhankelijk een mens is. Maar doe ons ook zien en geloven dat gij nog dezelfde God zijt, die in oude tijden Hagars ogen opende. En zo zijt gij nog gewillig en bereid om het ook vandaag te doen. En de ogen der ziel te openen. O God, wij bidden u, doe dat. Doe dat genadig en doe dat heerlijk in ons midden. In het leven van hen die nog zonder u leven. Maar ook in het leven van hen die van verre staan. Ook in het leven van uw volk en kinderen. Heere, open de ogen. Opdat ze zien mogen. In tijden van moedeloosheid en neerslachtigheid. Als de ziel neergebogen en gedrukt is. Dat er toch een fontein des heils is. Dat er toch waarachtige en heerlijke beloften zijn. Die ja en amen zijn in Jezus Christus. En dat gij op elke nood gerekend hebt, op elk verdriet, op elke teleurstelling, op elke situatie van de ziel. Heere, wilt gij keer op keer weer opnieuw doen zien wat genadige voorzieningen gij getroffen hebt om uw volk te leiden uit de duisternis tot het licht, totdat zij straks zullen aankomen in het koninkrijk van uw eeuwig licht. Onderweg wilt ge ze alles geven wat nodig is. Ook als ze in de woestijn dwalen. Heere, open hun ogen, zodat ze keer op keer de put mogen zien. Hoor ons om Jezus wil. Amen. 147, het zesde vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.